Welkom bij Radio Maria.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we luisteren naar een vertaling van de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 17 mei, waar hij verder gaat in zijn reeks over de apostolische ijver of de passie voor de evangelisatie. En deze keer neemt hij een hele belangrijke jezuïtische heilige als voorbeeld, de heilige Franciscus Xaverius. Alvorens wij dat gaan doen, gaan we u ook een vertaling geven van een wat wetmatig document eigenlijk. Het is zo dat op 13 mei Paus Franciscus een nieuwe grondwet voor Vaticaanstad heeft afgekondigd. En we willen u een volledige vertaling geven van dit document. Het is dus inderdaad een wettekst. Dat zal ook een beetje te merken zijn natuurlijk aan de stijl van de formulering, maar toch interessant om daar even naar te kijken, vooral omdat het nu dus ook een aantal veranderingen teweeg worden gebracht door Paus Franciscus. We zullen daarmee beginnen. En de titel van dit document is de Fundamentele Wet van de Staat Vaticaanstad. De paus zegt het volgende bij het begin van dit document. Geroepen om uit hoofde van de Munus Petrino, dat wil zeggen het Petrusambt, ook soevereine bevoegdheden uit te oefenen over de staat Vaticaanstad, die door het verdrag van Lateranen is aangewezen als instrument om de heilige stoel absolute en zichtbare onafhankelijkheid te verzekeren en zijn soevereiniteit ook op internationaal gebied te waarborgen, heb ik het noodzakelijk geacht een nieuwe grondwet uit te vaardigen om aan de behoeften van onze tijd te beantwoorden. Deze wet, die de wet van 1929 opvolgt en die van 2000 vervangt, is opgesteld en geformuleerd om de staat, zijn bevoegdheden en de uitoefening van de functies een constitutieve fysionomie te geven en vormt een aanvulling op de regelgevende bijwerkingen die tot dusver zijn uitgevaardigd en op de gewijzigde institutionele profielen die in de staat van kracht zijn geworden, in de eerste plaats door de hervorming van de wet op de rechtsbronnen, de wet op de regering van de staat en de wet op de rechterlijke orde worden gebracht. Aan deze bepalingen is de taak toevertrouwd om de situaties die voortkomen uit de internationale verplichtingen die de apostolische stoel ook voor de staat is aangegaan, te operationaliseren met de vernieuwde eisen die dit specifieke aspect van ons vraagt. Deze wet, die de grondslag en de referentie vormt van elke andere wet en regeling van de staat, bevestigt de bijzondere eigenheid en de autonomie van het Vaticaanse rechtsstelsel, dat, anders dan dat van de Romeinse curie, gekenmerkt wordt door de erkenning van het kanonieke recht als eerste normatieve bron en onvervangbaar interpretatiecriterium. Dit is bedoeld om de handelingen en activiteiten die eigen zijn aan de staat, de noodzakelijke autonomie te garanderen die voor staatsfuncties vereist is. Deze taak wordt toevertrouwd aan het gouvernement van Vaticaanstad, waarvan de organisatiestructuur bijdraagt tot de missie van de staat en ten dienste staat van de opvolger van Petrus, aan wie het rechtstreeks verantwoording verschuldigd is. Aan de bestuursorganen en aan degenen die met verschillende verantwoordelijkheidsfuncties en bezield door een ware kerkelijke geest op stabiele basis hun dienst voor de staat verrichten, verleent dit instrument de uitoefening van alle daaruit voortvloeiende macht over het door het Verdrag van Lateranen afgebakende grondgebied en in de gebouwen en gebieden waar de instelling van de staat of de heilige stoel werkzaam is en zijn op grond van het internationale recht persoonlijke en functionele waarborgen en immuniteiten van kracht. Dienovereenkomstig stel ik met de volheid van soeverein gezag het volgende vast en gelast dat het als grondwet van de staat in acht moet worden genomen. Ja, u hoort al een beetje dat plechtstatige karakter. De paus is dus inderdaad de leider van de katholieke kerk wereldwijd, maar hij is ook de opvolger van de heilige Petrus. Hij heeft dus ook dat morele en autoriteit om zaken over het geloof te verkondigen, af te kondigen, dogma's uit te roepen en dergelijke meer. Maar hij is ook staatshoofd. Want, ja, u kan zich uiteraard die geschiedenis voor de geest halen. Het Verdrag van Lateranen maakte een einde aan het conflict tussen de paus en het omliggende Italië. Dat is vandaag de dag ook nog altijd zo. Hè. En er werd toen bepaald, ja, dat de pauselijke staten, vroeger had het Vaticaan en had de Heilige Vader zeggenschap over heel wat gebieden in Italië, dat is met het Verdrag van Lateranen ten einde, en wordt dus bepaald in dat verdrag wat juist het grondgebied is van Vaticaanstad. Met andere woorden, Vaticaanstad is een land in een land. Het is een land in Italië. En wordt ook internationaal en in het internationale recht als zodanig beschouwd. Dat wil dus zeggen dat dat land zijn eigen grondwet heeft. Een grondwet die dus verschilt van de Italiaanse. In de algemene bepalingen, daar begint de eerste titel van dit document mee. Artikel 1. De paus, soeverein van Vaticaanstad, heeft de volledige regeringsbevoegdheid die zowel de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht omvat. Artikel 2. Vaticaanstad verzekert de absolute en zichtbare onafhankelijkheid van de heilige stoel voor de vervulling van zijn hoge missie in de wereld en waarborgt zijn onbetwistbare soevereiniteit ook op internationaal gebied. De staat en zijn orde staan los van de Romeinse curie en van de andere instellingen van de heilige stoel. De aan de staatsorde eigen taken worden overeenkomstig de wetten en andere voorschriften uitgeoefend door het gouvernement van Vaticaanstad. Artikel 3. Gedurende de periode van de sede vacante, dat wil dus zeggen wanneer een paus komt te overlijden of afstand doet van zijn ambt, waarborgt het college der kardinalen de continuïteit van de staatsfuncties en oefent het zijn bevoegdheden uit. Het college kan echter enkel in gevallen van noodzaak en urgentie een met een tot de duur van de vacante periode beperkte werking wetgevende bepalingen uitvaardigen, tenzij deze later door de paus worden bevestigd. Daar zit dus een begrenzing van de macht die het college der kardinalen heeft, en in dit geval ook de Camerlengo van de paus, die dan optreedt, zeg maar, als de functionaris die de lopende zaken afhandelt. Artikel 4. De staat oefent de soevereiniteit en alle daaruit voortvloeiende bevoegdheden uit over het grondgebied, zoals dat is vastgesteld bij het Verdrag van Lateranen van 11 februari 1929. Zijn organen oefenen de hun toegekende bevoegdheden eveneens uit, niet enkel op het grondgebied van de staat, maar ook in de gebouwen en gebieden waar instellingen van de staat of van de Heilige Stoel werkzaam zijn, waar de door het internationale recht geboden garanties en immuniteiten van kracht zijn. Voor een ieder die het Vaticaan al eens heeft bezocht, op een bepaald moment wanneer u het Sint-Pietersplein verlaat, dan komt u voorbij een soort van een hekkenwerk, dat is ook echt de grens van Vaticaanstad. Vanaf dat moment staat u in Rome en staat u dus in Italië. Vele gebouwen echter van het Vaticaan bevinden zich ook buiten Vaticaanstad. Ook daar zijn de nodige afspraken rondgemaakt. Artikel 5. De gemeenschap van de staat omvat de burgers en allen die in een andere hoedanigheid en met andere functies en verantwoordelijkheden in kerkelijke geest hun dienst voor de staat of de Heilige Stoel verrichten. Artikel 6. De vertegenwoordiging van Vaticaanstad in de betrekkingen met de staten en met andere volkenrechtelijke subjecten, in de diplomatieke relaties en voor het sluiten van verdragen, dat is voorbehouden aan de paus, die deze uitoefent door middel van het staatssecretariaat. In andere gevallen wordt de vertegenwoordiging uitgeoefend door de voorzitter van het gouvernement. En het gouvernement neemt in naam en voor rekening van de staat deel aan internationale instellingen waarvan de Heilige Stoel lid is. Gelet op zijn status van enclave van de staat, onderhoudt het gouvernement betrekkingen en ondertekent het met buitenlandse instanties en entiteiten de akten die nodig zijn om leveringen, verbindingen, schenkingen en openbare diensten te verzekeren, onder verwijzing naar artikel 6 van het Verdrag van Lateranen. Tot zover de eerste titel. De tweede titel omvat de wetgevende functie. We gaan verder met artikel 7. De wetgevende functie wordt, behalve in de gevallen die de paus voor zichzelf wil reserveren, uitgeoefend door de pauselijke commissie voor Vaticaanstad. Artikel 8. Deze pauselijke commissie bestaat uit kardinalen met inbegrip van de voorzitter en andere leden die door de paus worden benoemd voor een periode van 5 jaar. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de pauselijke commissie voorgezeten door de eerste van de kardinale leden met de grootste anciëniteit wat betreft benoeming en leeftijd. Artikel 9. De pauselijke commissie oefent de haar toegekende bevoegdheden uit overeenkomstig de wet en andere reglementaire bepalingen. De vergaderingen van de pauselijke commissie worden bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter, de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal van het gouvernement nemen met raadgevende stem deel. Leden van staatsorganen, instellingen van de Romeinse Curie of andere deskundigen kunnen worden geraadpleegd. De pauselijke commissie regelt haar eigen functioneren door middel van een specifiek reglement. Artikel 10. De pauselijke commissie keurt wetten en andere regelgevende bepalingen goed. Bij het opstellen van de desbetreffende ontwerpen maakt zij gebruik van de medewerking van de staatsraden, het juridische bureau van het gouvernement of andere deskundigen. Voor de afkondiging ervan worden door de pauselijke commissie goedgekeurde wetten rechtstreeks aan de paus voorgelegd. De authentieke interpretatie van de wetten van de staat is voorbehouden aan de pauselijke commissie. De pauselijke commissie vaardigt algemene verordeningen uit in aangelegenheden die niet aan de wet zijn voorbehouden, of voor de regeling van aangelegenheden waarvoor de wet verwijst naar verordeningen tot vaststelling van beginselen. Artikel 11. De voorzitter van de pauselijke commissie kan verordeningen, decreten en andere bepalingen uitvaardigen ten uitvoering van wetten of verordeningen. In dringende gevallen kan de voorzitter decreten met kracht van wet uitvaardigen die echter hun werking verliezen indien zij niet binnen 90 dagen na publicatie door de pauselijke commissie in een wet worden omgezet. Artikel 12. Het generaal raadslid en de raadsleden van state worden door de paus benoemd voor een periode van 5 jaar en vormen een college. Zij vervullen, ook afzonderlijk, adviserende functies bij het opstellen van wetten en andere normatieve besluiten en uitvoerende functies. Het algemene raadslid organiseert de werkzaamheden en zit de vergaderingen van het College van Staatsraden voor. De voorzitter van het gouvernement kan aan het college, ook op verzoek van een instelling van de heilige stoel, een verzoek om advies voorleggen over een rechtsvraag die geen authentieke interpretatie behoeft. Deze adviezen kunnen de vorm aannemen van verklaringen of toelichtingen. En dan zijn er nog 2 artikeltjes over deze pauselijke commissie wat betreft het wetgevende aspect ervan. De pauselijke commissie in artikel 13 beraadslaagt jaarlijks overeenkomstig de regels over de begroting en de balans. Zij beraadslaagt eveneens over het 3-jarig financieel plan en legt deze handelingen rechtstreeks ter goedkeuring voor aan de paus. De begroting waarborgt het evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven en berust op de beginselen van duidelijkheid, transparantie en billijkheid. Indien nodig, kan de voorzitter bij decreet middelen tussen begrotingshoofdstukken verschuiven, waarbij het evenwicht wordt bewaard en rekening wordt gehouden met de duurzaamheid in de tijd. En tot slot, artikel 14. De begroting is onderworpen aan controle en audit door een college van 3 leden, voor een periode van 3 jaar, benoemd door de pauselijke commissie, waaraan het verslag uitbrengt. Dit past dus ook opnieuw in de pogingen die Paus Franciscus heeft ondernomen tijdens zijn pontificaat om een duidelijkere transparantie te krijgen in vooral het financiële aspect ook van het Vaticaan. Kijken we even naar de 3e titel, de uitvoerende functie, in artikel 15. De voorzitter van de pauselijke commissie is de voorzitter van het gouvernement en oefent de uitvoerende functie uit overeenkomstig de wet en andere bepalingen. De voorzitter maakt gebruik van het gouvernement waarvan de bestuursorganen bijdragen tot de uitoefening van de uitvoerende functie van de staat die wordt uitgeoefend op de in artikel 4 bedoelde gebieden. Aangelegenheden van groot belang worden door de voorzitter naar gelang van het belang voorgelegd aan de paus of ter behandeling in de pauselijke commissie gebracht. Artikel 16. En hier gaan we dus de hiërarchie een beetje af van deze pauselijke commissie. De secretaris-generaal die staat de voorzitter bij in de uitoefening van zijn functie en vervangt de voorzitter in geval van afwezigheid. De secretaris-generaal vertegenwoordigt de staat wanneer zulks bij wet of verordening of bij delegatie van de voorzitter wordt verlangd. Hij ziet toe op de uitvoering van de wetten en de aanneming van andere normatieve besluiten en voert de besluiten en richtlijnen van de voorzitter uit. Artikel 17 dan. De plaatsvervangende secretaris-generaal werkt samen met de voorzitter en de secretaris-generaal, vervult de overige hem opgedragen taken en ziet toe op de voorbereiding en opstelling van besluiten en correspondentie. Hij vervangt de secretaris-generaal in geval van diens afwezigheid of verhindering of bij delegatie daarvan. Dus we hebben de pauselijke commissie wordt geleid door de voorzitter, bijgestaan door de secretaris-generaal. En dan heb je ook nog een plaatsvervangend secretaris-generaal. Voor het geval dat dus een van die belangrijke figuren door ziekte of door een andere reden niet aanwezig kan zijn. Artikel 18. Het is de eigenlijke en uitsluitende bevoegdheid van de staat om onder verwijzing naar artikel 6 van het Verdrag van Lateranen te zorgen voor de dotaties, infrastructuren, diensten en leveringen voor zijn eigen behoeften en die van de heilige stoel. Het gouvernement zorgt voor de verwerving, verdeling en levering daarvan aan de instellingen van de staat en van de heilige stoel. In artikel 19 gaat het dan over de taken van het gouvernement, die geregeld zijn bij wet en die door de pauselijke commissie of haar voorzitter worden bepaald. In volgende gebieden: veiligheid, openbare orde en civiele bescherming. Ook de bescherming van de gezondheid, openbare hygiëne, het milieu en de ecologie. Een derde aspect zijn de economische activiteiten. We denken aan de post, de filatelistische en douanediensten van het Vaticaan. Ook alle verbindings- en netwerkinfrastructuur, bouwactiviteit, technische, hydraulische, elektrische installaties en het toezicht op en het onderhoud van deze installaties. Ook de Vaticaanse musea, het toezicht op de algehele artistieke, historische, archeologische en etnografische zaken die behoren tot het erfgoed en elke andere functie waarin de wet of andere regeling voorziet. Toch interessant om daar even te blijven bij stilstaan, om te zien wat komt er nu eigenlijk allemaal bij kijken natuurlijk bij het in stand houden van Vaticaanstad. Artikel 20 zegt dan: de voorzitter van het gouvernement kan, naast het gebruik van het gendarmeriekorps voor veiligheids- en politiedoeleinden, ook de bijstand inroepen van de pauselijke Zwitserse wacht. Kijken we nog naar de vierde titel, en dat is de justitiële functie. Artikel 21. De rechterlijke functie of justitiële functie wordt in naam van de paus uitgeoefend door organen die overeenkomstig het rechtsstelsel zijn ingesteld en door andere organen waaraan de wet voor specifieke aangelegenheden bevoegdheden toekent. En het gaat daar dieper op in. De paus kan bijvoorbeeld in elke civiele of strafzaak, in elk stadium van de procedure, het onderzoek en de beslissing naar een bepaalde instantie verwijzen met uitsluiting van elk ander beroep. In Vaticaanstad is het letterlijk zo dat het woord van de paus wet is. Bij de toepassing van het recht laat de rechter zich leiden door het beginsel van billijkheid, streeft hij naar rechtsherstel en bevordert hij de verzoening tussen de partijen. In strafzaken legt de rechter bovendien de straf op met het oog op de rehabilitatie van de dader, zijn reïntegratie en het herstel van de geschonden rechtsorde. In elk proces wordt de onpartijdigheid van de rechter, het recht op verdediging en de contradictoire procedure tussen de partijen gewaarborgd. Artikel 22 vervolgens. De bevoegdheid tot het verlenen van amnestie, gratie en strafvermindering is voorbehouden aan de paus. En zo krijg je dus in dit grondwetdocument als het ware een tiara. U herinnert zich, en als u gaat gaan kijken naar het embleem zeg maar, van de heilige stoel, dan staat daar nog altijd een tiara, een driedelige kroon. En zo zien we dus dat inderdaad de kroon waar vroeger de pausen werden meegekroond, eigenlijk de symboliek daar verbonden is met deze grondwet. Als we kijken naar het feit dat de paus zowel de wetgevende functie, de uitvoerende functie, als de justitiële, de rechterlijke functie verenigt, wel, dan ziet u dus die drie delen en drie onderdelen ook in deze grondwet terugkomen. En dan zijn er nog enkele slotbepalingen. namelijk titel 5 en artikel 23. De vlag van Vaticaanstad bestaat uit twee verticaal verdeelde velden, het ene geel met de staf en het andere wit, en draagt in het laatste de tiara met de sleutels, alles volgens het model dat bijlage A bij deze wet vormt. Het wapen bestaat uit de tiara met de sleutels, volgens het model dat bijlage B bij deze wet vormt. Het zegel van de staat draagt in het midden de tiara met de sleutels en daaromheen de woorden Staat Vaticaanstad, volgens het model in bijlage C bij deze wet. En dus die voorbeelden die zitten dan ook gewoon bij dit document toegevoegd. Artikel 24. Deze grondwet van Vaticaanstad vervangt in zijn geheel de vorige van 26 november 2000. Alle wetten, bepalingen, voorrechten en gebruiken, zelfs die welke een speciale en bijzondere vermelding verdienen, die met deze wet in strijd zijn, worden ingetrokken. Zij treedt in werking op 7 juni 2023. Getekend in het Vaticaan, 13 mei 2023, feest van de Heilige Maagd Maria van Fatima, in het 11e jaar van ons pontificaat, Paus Franciscus. En zo konden wij dus uitgebreid stilstaan bij deze nieuwe grondwet voor Vaticaanstad, die Paus Franciscus op 13 mei heeft uitgevaardigd. Toch interessant om even te zien hoe de organisatie van Vaticaanstad eraan toe gaat natuurlijk, omwille van het feit dat daar dus ook internationale relaties zijn en allerhande zaken die moeten geregeld worden. Er is als het ware een regering in Vaticaanstad die ook vorm moet krijgen en binnen bepaalde wetten, binnen bepaalde rechtsregels dient te handelen, te opereren. En dat is dus bij deze bijgesteld, bij de tijd gebracht door Paus Franciscus. Een van de onderdelen, zeg maar, in de taak die hem is toevertrouwd in dit pontificaat. We gaan zo meteen samen met de Heilige Vader het Regina Caeli bidden. We doen dat in het bijzonder voor zijn intenties. We doen dat voor onze eigen intenties en zeker ook voor vrede in de wereld. In het bijzonder tussen Oekraïne en Rusland willen wij opnieuw de voorspraak van onze lieve vrouw vragen. Bovendien bevinden wij ons ook in de noveen tot de Heilige Geest, omdat we op weg zijn naar het hoogfeest van Pinksteren. Laten we dus ook onze lieve vrouw vragen om dezelfde moed en kracht aan dat ja-woord dat zij heeft gegeven aan God en aan de Heilige Geest. We bidden samen het Regina Caeli en komen daarna graag bij u terug en gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 17 mei. Dat is voor zo dadelijk.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriusti portare, alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta, quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we bij besluiten van deze aflevering van Radio Vaticaan nog luisteren naar de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 17 mei.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguendo il nostro itinerario delle
nu wij onze weg van catecheses verder zetten met enkele voorbeelden van apostolische ijver. En laten we dus niet vergeten dat we het hebben over evangelisatie, apostolische ijver, het uitdragen van de naam van Jezus. En er zijn vele vrouwen en mannen in de geschiedenis die dit op voorbeeldige wijze hebben gedaan. Vandaag kiezen we bijvoorbeeld de heilige Franciscus Xaverius. Hij wordt door sommigen beschouwd als de grootste missionaris van de moderne tijd. Maar je kunt niet zeggen wie de grootste is, wie de kleinste, want er zijn zoveel verborgen missionarissen die ook vandaag nog zoveel meer doen dan Franciscus Xaverius. En Xaverius is de patroonheilige van de missies, net als de heilige Therese van het kind Jezus. Maar een missionaris is groot wanneer hij gaat. En er zijn velen, priesters, leken, zusters, die naar de missies gaan, zelfs uit Italië, en velen van jullie. Ik zie bijvoorbeeld, als ze mij het verhaal voorleggen van een priester als kandidaat voor het bisschopsambt, hij heeft 10 jaar in de missie in die plaats doorgebracht. Dat is groots. Uit het thuisland weggaan om het evangelie te verkondigen, dat is apostolische ijver en dit moeten we zo cultiveren. En kijkend naar de figuur van deze mannen en deze vrouwen, leren wij. En Franciscus Xaverius wordt geboren in een adellijke, maar verarmde familie in Navarra, in het noorden van Spanje, in 1506. Hij gaat studeren in Parijs, hij is een wereldwijze, intelligente, goede jonge man, en daar ontmoet hij Ignatius van Loyola. En deze geeft hem de geestelijke oefeningen en verandert zijn leven. En hij verlaat zijn hele wereldse carrière om missionaris te worden. Hij wordt jezuïet, legt zijn geloften af. En dan wordt hij priester en gaat evangeliseren, gezonden naar het oosten.
Evangelizzare inviato.
In die tijd waren de reizen van missionarissen naar het oosten een uitzending naar onbekende werelden. En hij gaat, omdat hij vol apostolische ijver was. En zo vertrekt hij, de eerste van een grote schare missionarissen, met een hartstocht voor de moderne tijd, bereid om immense ontberingen en gevaren te doorstaan, om landen te bereiken en volkeren van totaal onbekende culturen en talen te ontmoeten. Slechts gedreven door het sterke verlangen om Jezus Christus en zijn evangelie bekend te maken. In iets meer dan 11 jaar heeft hij een buitengewoon werk verricht. Hij was min of meer 11 jaar lang missionaris. Reizen per schip was in die tijd erg zwaar. Het was gevaarlijk. Velen stierven onderweg door schipbreuk of ziekte. Vandaag sterven ze helaas omdat we ze laten sterven in de Middellandse Zee.
Oggi purtroppo muoiono perché noi li lasciamo morire nel Mediterraneo.
Xaverius bracht meer dan 3,5 jaar door op de schepen, een derde van de hele duur van zijn missie. Op de schepen brengt hij meer dan 3,5 jaar door, naar India en dan van India naar Japan. Aangekomen in Goa, in India, de hoofdstad van de Portugese Oriënt, de culturele en ook commerciële hoofdstad, vestigt Xaverius er zijn basis, maar laat het daar niet bij. Hij gaat op pad om de arme vissers van de Indiase zuidkust te evangeliseren, catechese en gebeden te onderwijzen aan kinderen, te dopen en zieken te genezen. en dan tijdens een nachtelijk gebed bij het graf van de apostel Sint Bartholomeus voelt hij dat hij verder moet gaan dan India. Hij laat het reeds begonnen werk in goede handen achter en zet moedig koers naar de Molukken, de verste eilanden van de Indonesische archipel. Voor deze mensen waren er geen grenzen. Zij gingen verder. Wat een moed hadden deze heilige missionarissen. Zelfs die van vandaag, ook al gaan ze niet meer 3 maanden per schip, ze gaan 24 uur per vliegtuig, maar dan is het daar hetzelfde. Je moet jezelf daar neerzetten, vele kilometers afleggen, de bossen ingaan. En Xaverius, op de Molukken, zet de catechismus in vers vorm in de plaatselijke taal en leert de mensen de catechismus te zingen. Want door te zingen leren ze het beter. En wat zijn gevoelens zijn, begrijpen we uit zijn brieven. Hij schrijft: gevaren en lijden, vrijwillig en alleen aanvaard uit liefde en dienst aan God onze Heer, zijn schatten die rijk zijn aan grote geestelijke troost. Hier zou men in enkele jaren zijn ogen kunnen verliezen van te veel vreugdetranen. Hij weende van vreugde bij het zien van het werk van de Heer.
Qui in pochi anni si potrebbero perdere gli occhi per le troppe lacrime di gioia. Piangeva di gioia vedendo l'opera del Signore.
Op een dag ontmoette hij in India een Japanner die hem vertelde over zijn verre land, waar nog geen Europese missionaris zich had gewaagd. En Franciscus Xaverius had de rusteloosheid van de apostel om verder te gaan en besloot zo spoedig mogelijk te vertrekken en kwam daar na een avontuurlijke reis op de jonk van een Chinees. De 3 jaren in Japan zijn zeer zwaar door het klimaat, de tegenstand en de onwetendheid van de taal, maar ook hier zullen de geplante zaden de grote vruchten dragen. De grote dromer, Xaverius, besefte in Japan dat het beslissende land voor de missie in Azië een ander land was, China. Met zijn cultuur, zijn geschiedenis, zijn grootsheid oefende het de facto heerschappij uit over dat deel van de wereld. En ook nu nog is China inderdaad een culturele pool met een grote geschiedenis, een prachtige geschiedenis. Dus keert hij terug naar Goa en kort daarna scheept hij zich weer in de hoop China binnen te komen. Maar zijn plan mislukt. Hij sterft aan de poorten van China, op een eiland, het kleine eiland Sanshan, voor de kust van China, tevergeefs wachtend om aan land te gaan op het vasteland bij Canton.
Davanti alle coste cinesi, aspettando invano di poter sbarcare sulla trasferma verso Canton.
Op 3 december 1552 stierf hij in totale verlatenheid. Enkel een Chinees stond naast hem om over hem te waken. En zo eindigt de aardse reis van Franciscus Xaverius. Hij was oud geworden. En hoe oud was hij? Al 80? Nee. Hij was pas 46.
Aveva soltanto 46 anni.
Hij had zijn leven doorgebracht in de missie met ijver. En hij verliet het beschaafde Spanje en kwam aan in het meest beschaafde land van de wereld in die tijd, China, en stierf voor het grote China, vergezeld van een Chinees. Wat een symbolisme.
China è morto davanti alla grande China, accompagnato da un cinese. Tutto un simbolo,
Zijn intense activiteit ging altijd gepaard met gebed, met vereniging met God, mystiek en contemplatief. Hij verliet het gebed nooit omdat hij wist dat daarin zijn kracht lag. Waar hij ook was, hij had grote zorg voor de zieken, de armen en de kinderen. Hij was geen aristocratische missionaris. Hij ging altijd mee met de meest behoeftigen, de kinderen die het meest nood hadden aan onderwijs, catechese, de armen, de zieken. Hij ging naar de grenzen van de zorg, waar hij in grootheid groeide. De liefde van Christus was de kracht die hem naar de verste grenzen dreef, met voortdurend zwoegen en gevaar, mislukkingen, teleurstellingen en ontmoedigingen overwinnend. Ja, die hem troost en vreugde gaven om hem tot het einde toe te volgen en te dienen. Mogen de heilige Franciscus Xaverius, die dit grote werk deed in zoveel armoede en met zoveel moed, ons iets van deze ijver geven. Deze ijver om het evangelie te leven en het evangelie te verkondigen. Tegen de vele jonge mensen van vandaag, die wat onrust hebben en niet weten wat ze met die onrust moeten doen, zeg ik, kijk naar Franciscus Xaverius. Kijk naar de horizon van de wereld. Kijk naar volkeren in zoveel nood. Kijk naar zoveel mensen die lijden, zoveel mensen die Jezus nodig hebben. En ga, heb moed. Ook vandaag zijn er moedige jonge mensen. Ik denk aan zoveel missionarissen, bijvoorbeeld in Papua Nieuw-Guinea. Ik denk aan mijn vrienden, jonge mensen die in het bisdom Vanimo zijn. En aan allen die in het spoor van Franciscus Xaverius zijn gaan evangeliseren. Mogen de Heer ons allen de vreugde geven om te evangeliseren. De vreugde om deze mooie boodschap, die ons en iedereen gelukkig maakt, uit te dragen.
La gioia di evangelizzare, la gioia di portare avanti questo messaggio tanto bene che fa felice a noi e a tutti. Grazie.
Bemoedigende woorden om op missie te gaan, als het ware, en het evangelie te verkondigen, naar het voorbeeld van de heilige Franciscus Xaverius. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne. En dan danken wij u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.